Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Welkom bij Chef de Mission, de podcast waarin we samen met jou, de bankzitter, voorbereiden op de Spelen van Parijs, zodat we dat de leukste Spelen ooit laten worden.
Ja, we komen steeds dichterbij, Nienke. Ik heb het gevoel, ik reed hier naartoe en het was een beetje lenteachtig weer. Ik dacht, we gaan het nieuwe seizoen in en na de lente komt de zomer en in de zomer zijn de Spelen. Ja. Steeds dichterbij. Wat gaan we doen vandaag?
Nou, we hebben vandaag een hele belangrijke gast in de studio.
Ja.
We zijn nu aan het zwemmen in Doha en wij dachten, we moeten meer weten over zwemmen.
Ja.
Dus Femke Heemskerk is hier aanwezig om ons alles te vertellen over hoe dat nou gaat in zo'n zwembad.
Ik heb altijd meteen de tune van Golden Girls in mijn hoofd.
Thank you for being a friend.
Mooi, ja. Hè?
Prachtig.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Die van Assen, los. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Maar ja, we hebben ook nog heel veel actualiteiten door te nemen, Willem.
Ja, nou precies. Ten eerste was er natuurlijk heel verdrietig nieuws deze week. Werden we in één keer wakker met een bericht dat... absurde bericht, vond ik. Dat Kelvin Kiptum was overleden.
Ja.
We hebben het over hem gehad. Wereldrecordhouder op de marathon. 2:00:35 liep hij. Zou in het voorjaar in Rotterdam een poging wagen om onder de 2 uur te lopen. Volgens mij keken heel veel mensen daar naar uit. Want het is natuurlijk, dat was magisch geweest. Maar die is plotseling overleden. Hij is omgekomen bij een auto-ongeluk in Kenia. Vlakbij zijn trainingslocatie, volgens mij. Zijn auto raakte van de weg en raakte een boom. En ook zijn coach stierf daarbij. Super verdrietig.
Ja, ontzettend. Ik vond het heel mooi wat Bert Wagendorp zei daarover in de Volkskrant vanochtend. Een van zijn laatste zinnen van zijn column was... dat er nu waarschijnlijk iemand anders... Want Kiptum was nu natuurlijk bezig om die marathon onder de 2 uur te gaan lopen. Hij zou degene zijn die dat als eerste zou gaan doen. En misschien zelfs dan in Rotterdam. En dat Bert Wagendorp zei, er is nu iemand anders die zal straks de eerste onder de 2 uur zijn.
Mm-hmm.
En het zal toch voelen alsof hij hem van Kiptum heeft gestolen. Alsof het niet zo hoort te zijn. Dat vond ik heel mooi. Want dat gevoel had ik ook wel een beetje van, dit is een belofte die niet wordt ingelost.
Nee, absoluut. Nee, ik ben toch met terugwerkende kracht ook super blij dat ik die race van hem in Boston even goed heb bekeken toen. En hoe magisch dat was, hoe hard hij bleef lopen. Gewoon richting die 2:00:35. Ja. Mm. En ik moest denken aan dat verhaal van Abebe Bikila natuurlijk, wat we hier in de podcast hebben verteld. Ook een de Olympische kampioen van Rome en Tokio. Ook zo'n geweldige marathonloper. Die ook overleed aan de gevolgen van een auto-ongeval.
Ja, schrikkelijk.
Ja, heel verdrietig. Ook verdrietig, maar dan in een andere categorie. Het WK waterpolo.
Heb je een mooi bruggetje naar gemaakt. Het WK waterpolo, de kwartfinale tegen Hongarije zijn de Nederlandse dames uitgeschakeld na strafworpen.
Ja.
Dat
zijn we niet meer gewend.
Nee, wij gaan alweer. Nee, was je zo teruggesteld.
Ja, ik was zelfs een beetje bozig.
Oh ja, ik vond het, hun eerste wedstrijd verloren ze 10-8 van de VS.
Ja.
Ja, de VS zijn ook echt de angstgekners.
Mm-hmm.
Maar Hongarije ook, hè. Dat is een hartstikke sterk team. Ze wonnen daartussen nog wel met enorme cijfers van Kazachstan en van Brazilië. De tussenronde tegen China werd dan nipt gewonnen. Dat was al een spannende wedstrijd.
Ja.
Ja, de kwartfinale tegen Hongarije helemaal. En het kwartje viel net de verkeerde kant op.
Ja, kan ook een keer natuurlijk.
Ja, ja. Maar de vrouwen zelf zijn optimistisch hoor, over de Olympische Spelen. Sabrine van der Sloot zei tegen de NOS. Ik denk dan dat je ook realistisch moet zijn. Je kunt niet zoveel achter elkaar pieken. Dit was niet ons beste toernooi. En dat komt door dat andere toernooi. Dat is jammer. Want ik denk dat we bij de top 4 van de wereld horen.
Ja.
Denk ik ook hoor, Sabrina.
Dat lijkt mij ook. En bovendien, het is ook niet slecht, denk ik, om een paar maanden voor de Olympische Spelen een keer het deksel op je neus te krijgen. Het maakt ook, denk ik, weer hongerig. Ik denk dat je veel leert van zo'n toernooi waarin je verliest.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel, voor mij past het in een prima voorbereiding.
Nou, we hebben meer gouden medailles gezien waarbij teams, zeg maar, ja. Ergens in de voorrondes of zo nog eens een keer onderuit gingen of in een groepswedstrijd en dan nog goud wonnen. Dus,
ja, en ze zegt we zijn top 4, maar ze hebben ook van iedereen al wel eens gewonnen. Dus ze hoeven van niemand bang te zijn. Dat is denk ik een goede les om mee te nemen.
Horen jullie dat? Horen jullie Willem Dudok? Jullie hoeven voor niemand bang te zijn, dames.
Precies. Goed nieuws uit Doha.
Ja.
Meerig goede nieuwtjes, maar onder andere over onze geliefde gezusters De Brouwer.
Ja, wij zijn natuurlijk nu... Ja, we zijn
de Brouwer-watchers.
We zijn de Brouwer-watchers van Nederland. We zijn de artistic swimming connoisseurs van Nederland inmiddels. En dat gaat allemaal nog veel beter worden, want wij mogen binnenkort bij hen op bezoek.
Leuk!
Bij de nummer 2 van het WK.
Ja, insane. Wat een bizarre prestatie. Ze waren al vierde geworden op het technische nummer, volgens mij. En werden nu tweede op de vrije kuur. Ja, geweldig. Heb je het een beetje meegekregen?
Nou, ik vond vooral de pakjes waren echt fantastisch.
Ja.
Gebaseerd op de sterrennacht van Van Gogh. Die zagen er echt fantastisch uit.
Ja.
En als je dan ziet wat voor figuren zij dan doen terwijl ze op de kop onder water hangen.
Ja.
Ja, het ziet er echt bizar uit. Je moet het even terugkijken als je het nog niet hebt gezien. Want het is echt fantastisch om te zien. Ja, en dit is voor ons als de Brouwer-watchers is dit gewoon...
Ja, en ze zijn dus ook gekwalificeerd voor Parijs 2024. Ja. Dus dat is top. En jij zei het al, we mogen er op bezoek. Dus dat wordt gelatine smeren, Nienke.
Zeker. Ik ben helemaal klaar voor.
Ik kijk nu al uit naar de foto's.
Ja, maar weet je wat ik dus nog even tussendoor... Ik zat dus even te dromen en ik dacht ik... Stel nou dat Nederland goud wint op het onderdeel artistic swimming. Dat is toch...
Ja.
Ja, ik kan me daar geen voorstelling van maken. Maar het kan dus gewoon.
Wij zaten dus echt nog heel dicht bij goud. Hè? Dus die Chinezen die zaten echt nog maar, weet ik veel, 2/10 of zo boven ze. Het was echt was heel close.
Nou, kijk je.
En we waren hier al zo blij mee.
Ja. Nou. Nagaan.
Cool. Heb je de medailles gezien die gepresenteerd zijn?
Ja, met een stukje Eiffeltoren erin.
Leuk hè? Mooie symboliek.
Ja,
18 gram ijzer dat ooit onderdeel was van het iconische bouwwerk in de binnenstad van Parijs. Ik dacht, hoe hebben ze dat dan gedaan?
Ja, het is niet als met Jenga dat ze de stukken uit hebben gehaald.
Daar was ik eerst bang voor.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja. Nee, maar het blijkt dus allemaal uit de oude onderdelen van de Eiffeltoren te komen. Joef. Die tijdens renovaties zijn vervangen en sindsdien zijn bewaard, zeg maar. En ja, het is best wel cool, want ze hebben dus zo'n... In elke medaille zit er zo'n zeshoek. En dat verwijst dan weer naar de vorm van Frankrijk. Dus nog meer symboliek. En dan heb je de andere kant van de Olympische medaille. Daar staat dan de Griekse godin van de overwinning. Nike.
Ja.
En de Acropolis van Athene aan de ene kant en de Eiffeltoren aan de andere kant, zeg maar, van die kant van de medaille. En op de Paralympische medaille staat een afbeelding van de Eiffeltoren en daar staat Parijs 2024 in braille geschreven.
Wat goed.
Wederom natuurlijk een eerbetoon aan de Fransman Louis Braille.
Die dat allemaal bedacht heeft.
Leuk hè?
Ja.
Ja. En even fun fact. 5.084 medailles worden er gemaakt.
Zo.
Ja, en dat komt dus neer op 915 kilo aan Eiffeltoren.
Zo.
Had ik berekend.
Ja, lekker.
Ja.
Ja, en dan was er nog meer nieuws rond het WK zwemmen. Groot nieuws, mooi nieuws. Maar daar hebben we het zo over. Want na onze blokje van de sponsor schrijft er een speciale gast aan bij ons in de studio.
Heb je het netjes geïnstalleerd op je computer?
Ja. Want anders kom ik nergens. Kijk, wij houden, hebben we hier al eerder gezegd, wij houden van obscure sites waar je sporten kunt kijken die de NOS dan niet heeft.
Uh-huh.
En dan kun je niet zonder NordVPN, want anders kom ik nergens naar binnen.
Nee, dat is waar. Aziatische reality TV. Kijk jij graag. Dat weet iedereen.
Ja, het is dat en bij gaal schermen. Nou ja, het is allebei gewoon heel ingewikkeld.
Nou, ik moet zeggen, het is wel... We moeten natuurlijk nu professioneel veel sporten volgen.
Ja.
Dat valt niet mee, want je bent in Nederland vrij snel aangewezen op de NOS. En die heeft weliswaar een fantastisch aanbod.
Mm-hmm.
Maar het is niet oneindig, laat ik het zo zeggen.
Nee, en dan kunnen zij ook weer niks aan doen. Maar nee, het is precies. Wel wat het is.
Dus het is her en der, zeg maar, sprokkelen naar streampjes. En die streampjes die ontspringen vaak in het buitenland.
Mm-hmm.
En in het buitenland mag je vaak alleen kijken als je uit dat land komt.
Ja.
En dan helpt het dus als je NordVPN hebt. Want dan kun je gewoon doen alsof je uit België komt. Dan kun je gewoon Sporza kijken.
Precies.
Of uit Engeland en de BBC.
Ja.
Enzovoort.
Nou, en het handige is dus, het hoeft niet alleen op je laptop. Het kan ook gewoon op je telefoon.
Ja, en het is ook nog super veilig.
Ja.
En... je kunt een exclusieve NordVPN deal krijgen via Chefs de Mission. Dikke korting op je NordVPN plan. En daarbovenop 4 maanden gratis via...
www.nordvpn.com/chefsdemission.
Ja, en het is ook nog zonder risico. Want als je na 30 dagen niet tevreden bent, of binnen 30 dagen niet tevreden bent, krijg je gewoon je geld terug.
Had ze.
Maar niemand die dat ooit doet. Ach. Iedereen is super tevreden.
Wat dacht jij? Femke Heemskerk, geboren op 21 september 1987, debuteerde in 2005 op het WK zwemmen in Montreal. En ze mocht daar de serie zwemmen in de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. Nou, en dat is een goed estafetteteam. Eind 2021 zwom ze haar laatste internationale wedstrijd in Eindhoven in de 4x100 wisselslag. In de tussentijd zwom ze 10 EK's korte baan, 7 EK's lange baan, 4 WK's korte baan, 8 WK's lange baan en de Olympische Spelen van Beijing, Londen, Rio en Tokio. Hoeveel medailles behaalden ze daar?
60 of meer zelfs, denk ik nog.
Meer.
65?
65.
65 medailles. Ja, waarvan er toch echt een paar in ons geheugen gegrift staan.
Zeker, ja. Zeker.
En maar de legendarische status en de top van de Olympus, die bereikt ze natuurlijk al eerder. Namelijk met een geweldige reclame voor Kinder Bueno. Oh. word je daar nog vaak aan herinnerd?
Nee, het valt mee.
Hij staat ook niet op YouTube, zag
Klopt,
ik op mijn
ja,
spijt.
Nee, ja.
Is, heb jij er mezelf afgehaald? Of?
Nee, zeker niet. Nee, daar heb ik helemaal niks mee te maken.
Ik vind het altijd heel geruststellend dat zeg maar, mensen die zoveel talent hebben voor dingen ook soms geen talent hebben voor iets anders.
Klopt,
nou, acteren.
Ja. Ja, maar Mark Tuitert heeft het toch ook gedaan?
Ja, dat was je redding, denk ik, want die had echt nog minder talent voor acteren.
Okay. Ja.
Maar goed, in 2008, want daar had ik het natuurlijk eigenlijk over, de top van Olympus. In 2008 was ze onderdeel van de gouden estafetteploeg en werd ze samen met Marleen Veldhuis, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo Olympisch kampioenen in Beijing. Ja, goh, iconisch sportmoment toch?
Ontzettend. Nou ja, en met diezelfde club 4 jaar later in Londen ook nog een keer zilver.
Ja, ja. Echt geweldig. Femke, welkom.
Dankjewel.
Hoe is het met je?
Goed.
Ja?
Goed.
Behalve een gekneusde enkel, begreep ik.
Ja, klopt. Ja.
Ja.
Oh,
wat
dat
zuur.
Dat toch nog.
Ja.
Dat zeggen we niet. Kleine setback. Geeft
ja,
niks.
Nee, klopt. Klopt.
Toch nog een blessure.
Toch nog een blessure, ja.
Ja.
Maar ja, daar gaan we niet over hebben. Maar verder gaat het goed. Ik zit ook helemaal in het WK zwemmen. Dus zusjes de Brouwer, waterpolo. Intens beleefd gisteravond.
Ja?
Ja. Ik denk dat toen ze die 8-8 gelijk maakte, heb ik zo hard geschreeuwd. Ik had eigenlijk een afspraak. Dus ik heb zo... Nou, ik zou naar de fiets gaan. Ik zei, eerst nog even de penalties kijken, hoor.
Ja.
Niet nu op de fiets. Maar... ja, dus ik zit lekker ook waar ik kan zwemmen te kijken natuurlijk.
Ja, wat leuk dat je daar nog zo betrokken bij bent.
Ja, natuurlijk.
Ja, ja. Ja, het is ook niet, je hebt niet een pauze gehad, zeg maar, dat je er even niks mee te maken wilde hebben. Gewoon eigenlijk voortdurend meteen doorgegaan als kijker, analist, fan.
Ja, ik denk wel, ik ben wel echt een liefhebber, altijd al geweest. Dus ik kan ook gewoon heel erg genieten van hele mooie races. Ook als er, nou ja, ik ken nog best wel veel mensen natuurlijk die nu nog zwemmen.
Ja.
Maar er zijn ook steeds weer natuurlijk nieuwe.
Ja.
Die opkomen en dan, ja, ik ken er steeds minder. Maar het is nog steeds, ik ben nog steeds heel erg liefhebber. Dus.
Vond je het niet raar dat je er niet bij was?
Nee, dat moment ben ik echt wel, dat is wel echt voorbij. Ik ben nu ruim 2 jaar gestopt.
Ja.
Dus het is meer dan de eerste toernooi waar je dan niet bij bent. Volgens mij was het een EK, volgens mij in Rome. En dan dacht ik, ja, Rome is een van mijn lievelingsplekken om te zwemmen.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat is meer een beetje op die manier. En natuurlijk, ik zit er nu naar te kijken en dan... Denk ik wel van, oh ja, zij voelen zich nu allemaal supersterk. Ik kan on top of the world. En die voelen zich heel sterk in het water. En dan weet je wel, ja, dat gevoel ga ik gewoon nooit meer op dat level krijgen.
Ja.
Dus alleen naar dat gevoel kan ik soms nog wel eens verlangen. Maar verder denk ik niet van, oh, was ik maar weer in dat hele regime. En nee.
Het is ook wel lekker dat dat niet meer hoeft.
Nee, precies.
Ja. En je hebt je nieuwe leven ook vol genoeg ingericht, weten wij. Je doet een opleiding tot haptonoom. Haptonomisch therapeut, moet ik het goed zeggen?
Ja, haptonoom, haptotherapeut.
Haptotherapeut, ja. En je hebt mijn droombaan, je werkt bij een boekhandel.
Ook dat nog, ja.
Dus je hebt nu echt de best of both worlds wat mij betreft. Dus,
ja, vind ik zelf ook.
Ja. Te gek zeg.
Ja. Hey, maar dan heb jij natuurlijk ook met heel veel belangstelling gekeken naar die 4x100.
Zeker,
Die gouden 4x100. Vond jij het een verrassing dat ze wonnen?
Ja, zeker. Ik had, toen ik ook naar aanleiding van de series, dacht ik van nou, ik denk dat ze wel zilver kunnen winnen.
Mm-hmm.
Maar toen na 350 meter, toen dacht ik ja, Marit komt altijd zo goed terug.
Ja.
En ik vond die Australische toch niet zo sterke ogen als Marit. Dus toen dacht ik ja, ze gaan wel winnen nu.
Ja. Ja, want we hebben het natuurlijk over de 4x100 die een paar dagen geleden inmiddels zeg maar tot goud leidde met Marit Steenberg en Kira Toussaint. Hey, daar hebben we er.
Daar is ze weer.
Meteen, hè? Meteen in de prijzen.
Ach, joh, hebben een neusje voor.
Kim Busch en Janna van Koten. Als jij nou naar zo'n race kijkt, wat valt je dan op? Waar kijk je dan naar? Want jij zei al van, ik zag dat die Australische toch niet zo sterk was. En ik weet dat Marit Steenberg dat eindschot heeft.
Ja, waar ik op let. Ja, ik zit dan gewoon in zo'n race. En het was gewoon, er waren heel veel ploegen ook niet. En ook niet, voor het Astralis ook niet hun sterkste opstelling.
Ja, het is natuurlijk een beetje pre-Olympisch. Dus, ja, dus als je onderbezet
zeg maar,
mooi.
Ja, ja, dus als je zeg maar even heel eerlijk kijkt naar de tijden, zeg maar, dan was de winnaar vorige WK was 8 seconden sneller.
Ja, dat is nogal.
Dat is echt heel veel. Ja. Maar goed, daar gaan dat gezegd hebben, dat halen we dan weg. Ja. Hè? Dan gaan we kijken van oké, er ligt gewoon een hele mooie kans. En wat ik gewoon heel te gek vind, is dat ze dat dan pakken.
Ja.
Want eigenlijk waren er 3-4 teams die toch best wel aan elkaar gewaagd waren.
Ja.
En zij sleepen het er wel uit. Ja. Dus wat ik heel leuk vind voor die meiden en ook gewoon heel positief is dat ik denk, oké, ze hebben dus met elkaar toch, zeg maar, dit met elkaar kunnen bewerkstelligen. Mm-hmm. En je moet altijd in zo'n estafette moet je heel erg hebben van, ik ga voor jou door het vuur en jij door voor mij. En het is een 400 meter in plaats van een 4x100.
Ja.
En dat is niet zo heel makkelijk uit te leggen, maar je voelt echt het verschil als het niet voelt als een team. En je hoeft niet beste vriendinnen te zijn, maar het gaat echt om respect en intentie. Dat je echt voor elkaar alles geeft.
Mm-hmm.
En daardoor ook dus je allerbeste race neerzet.
Ja.
En dat lijkt me ook iets wat bijna niet te trainen is of niet te forceren is. Dat is er of dat is er niet, dat gevoel van ik ga voor jou door het vuur. Of hoe?
Nou, je kunt er natuurlijk wel een beetje op sturen. Dat als er bijvoorbeeld, en dat vond ik ook wel leuk. Ik had een podcast met Sabrina van der Sloot geluisterd. Ik weet even niet meer, aanvoerders of zo.
Mm-hmm.
En dat ze in de aanloop van Tokio, dat er dan toch een beetje rommelig was in het team. En onuitgesproken zaken. En dat soort dingen, die kun je natuurlijk wel tackelen. Door toch open en bloot op tafel te gooien.
Ja.
En ik weet niet, volgens mij hebben zij een prima teamsfeer. Mm-hmm. Bijvoorbeeld deze dames. Niet allemaal bij dezelfde trainer, niet allemaal in dezelfde stad trainen, maar toch op dat moment dat met elkaar willen doen. En dat ze dus uit in een gouden medaille.
Ja.
Daar heb ik veel naar gekeken.
Ja, precies. En als jij nou naar die individuele namen kijkt, zeg maar, wat viel je op aan hun prestatie? Want met een aantal van hen heb jij ook nog gewoon een estafette team gezwommen.
Ja, met Marit en Kira en Kim ook. Alleen Janna niet.
Nee.
Die is echt te jong.
Ja.
Maar nou ja, ik vond het wel heel fijn dat om te zien dat sowieso dat Marit haar niveau vasthoudt. En die had net een 200 wissel halve finale gezwommen. En er zat alleen een prijsuitreiking tussen.
Ja, ja, ze had één baantje uitgezwommen, geloof ik.
Ja, dus dat, en ik weet hoeveel pijn een 200 wissel doet. Dus dat vond ik echt al echt heel goed.
Ja.
En ik vond het ook heel fijn om te zien dat Kira weer een beetje terug aan het komen is. En haar beste split ooit neer had gezet.
Mm-hmm.
En en bij die andere twee meiden, daar zit gewoon nog heel veel ruimte. En er zijn ook nog gewoon een paar meiden die thuis zitten. Heel erg te balen van ik wil ook bij dit team.
Mm-hmm. Yeah.
En die zitten er heel erg tegenaan. En ik hoop heel erg dat die meiden zich heel erg gemotiveerd voelen om, dit om te zetten in de trainingen.
Ja. Yeah. Ja, want je hebt natuurlijk ook wel, denk ik, aan de andere kant ook wel een beetje die druk van de onderkant nodig,
absoluut.
Toch? Om een beetje, ergens moet die 8 seconden goed gemaakt worden.
Ja, ja. Maar ik denk ook zeker, want in 2008, toen werkten we nog met estafettelimieten.
Ja.
En ik weet nog dat er toen 8 dames onder die tijd zaten. Dus dat die diepte was echt enorm. En ik weet nog, we hadden toen EK in eigen huis in Eindhoven. En dat gewoon elke dame waarmee ik aan het strijden was om überhaupt mee te mogen naar de Spelen, was gewoon oké, halve seconde van zijn PR. Ik ook weer een halve seconde van mijn PR. Dan die ook weer. Weet je, ik ging eigenlijk als 5e mee naar de Spelen.
Ja.
Maar uiteindelijk stond ik dan wel in het finale team. Maar dat was, die druk van onder is heel belangrijk.
Dat was, het nog zo inderdaad dat Marleen Veldhuis en Inge Dekker.
Ja, die werden gespaard.
Die mochten de finale sowieso zwemmen.
Ja.
Maar voor die anderen, dus Ranomi, jij,
Hinkley, Schreuder en Manon van Rooijen.
Ja.
Dus dat vond ik eigenlijk de allerspannendste wedstrijd. Want je wist gewoon, als je naar de finale gaat, dat is het allermooiste wat er is.
Ja.
Mm-hmm.
Dus ik weet nog dat die sfeer echt wel, het was wel, we gaan het met elkaar doen. Maar het was wel, wie van de 2, van de 4 gaan door? Mm-hmm. Wie zijn de snelste 2 die finale mogen zwemmen?
Ja.
Ja, en toen ik daar eenmaal bij zat, toen was die finale eigenlijk heel ontspannend. Want ik dacht, die orde heb ik gehad.
Ja.
Ja, dat deed ik nog heel goed.
Hey, wat zegt dit nou voor van zo'n prestatie? Want jij zei, het is een beetje gedevalueerd WK. Maar goed, WK goud is WK goud.
Ja,
zijn van wereldkampioen. Ja, over 10 jaar weet niemand dit nog, zeg maar.
Nee, maar dat maakt ook niet uit, want ze hebben dit gewoon gedaan.
Ja.
Dus ik wil ook zeker niet het devalueren. Nee. Maar als mensen mij vragen, hoe is dat dan voor prijs? Ja, moet je niet denken als ze nu opeens Olympisch goud gaan winnen.
Maar dat snap ik. Maar wat zijn dan, hoe moeten we dit dan duiden richting Parijs, zeg maar? Want die 8 seconden is natuurlijk echt nog een gat naar de top.
Ja, oké, maar dan heb je het wel echt Australië, die echt zo'n zieke diepte heeft in de 100 vrij.
Ja.
Dat is echt niet normaal. Daar gaan daar mensen afvallen.
Ja.
Die zeg maar gewoon misschien wel snelste zouden zijn. Of tweede in Nederland.
Ja.
Omdat Marit natuurlijk heel goed is. Maar ja, je gaat die trials, dat ga ik ook over kijken. Dat wordt echt slagveld.
Die Australische
trials. Ja, dat wordt echt slagveld.
Ja.
Dat kan niet anders.
Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Maar hoe ik er naar kijk. Ik denk wel dat ze de Olympische finale kunnen halen. En ook dan moeten ze sneller dan dit gaan zwemmen, verwacht ik.
Ja.
Ik hoop gewoon dat de dames die ook nog thuis zitten, dat die inderdaad heel erg gemotiveerd gaan zijn. En dat ze in april, volgens mij, in Eindhoven kwalificatiemoment.
Ja.
En daar moet het gewoon gebeuren. Dat het, dat het daar heel spannend gaat worden. En dat het niveau hoog is. Dat ook daar dan richting Parijs. Dat je voelt van ja, ik ben echt nog niet zeker van mijn finale plek. Behalve Marit dan. Want die is wel echt veel beter qua niveau nu op dit moment.
Ja.
En dan krijg je wel, wie blijft er dan staan? En die zijn ook het meest bestand tegen die druk. Want die hebben dat dan al overwonnen.
Ja. Mm-hmm. Het is wel fascinerend toch van dit onderdeel. Dat je gewoon, je hebt aan één goede zwemster heb je gewoon niet genoeg. Je moet gewoon een hele goede generatie hebben, zeg maar. Waar je uit moet kunnen putten om zo'n estafette team samen te stellen.
Ja.
Ja. Het is bijzonder toch dat het dan, ik bedoel, hè, want ik zat dan gisteren weer even die finales aan het kijken. Dus, nou ja, Australië is nou niet per se qua inwoneraantal heel veel groter. Maar het voelt wel als in ieder geval een groot zwemmen is in ieder geval veel groter.
Ja,
denk
je
ik
hebt
dan in
daar
Nederland.
Elke 5 minuten rijden heb je daar een 50 meter pad.
Precies, ja. Maar verder heb je natuurlijk de concurrentie gewoon van de massa, weet je wel. Van Amerika, daar wonen gewoon 300 miljoen mensen.
Ja.
Over China nog maar niet te spreken. Ja. Want die kunnen gewoon iedere keer, het is ook toch ieder WK weer een soort, dan in één keer is er weer een nieuwe Chinees die dan echt supergoed is, van wie ik nog nooit had gehoord.
Ja, die hebben echt een soort van trechtersysteem, heb ik het idee. En dan gewoon survival of the fittest. En dan degene die dan overblijft is echt enorm goed.
Ja, ja. Maar dus best wel moeilijk, denk ik, voor een land als Nederland om dan juist op zo'n onderdeel, waar je dus niet één topper nodig hebt, maar gewoon minimaal 4 en eigenlijk 6.
Eigenlijk, het liefst wel. En zeker voor deze spelen wil je Marit eigenlijk wel gewoon kunnen sparen.
Ja.
Dat wordt, dat
kan eigenlijk niet. Dat
kan eigenlijk niet.
Nee. Ja, weet je.
Hey, wij hoorden dat jij jarenlang op 10 augustus een appje naar een paar mensen stuurde.
Ja, nog steeds.
Nog steeds ieder jaar.
Ja.
Vertel eens over dat appje.
Wat staat erin?
Ja.
Ja, gewoon. Het is gewoon vaak één zinnetje of zo. Maar gewoon, weet je nog? Of het is vandaag weer 10 augustus. Wat een prachtige dag. Maak er een mooie dag van. Zoiets. Gewoon.
Ja.
Ja, ik vind het gewoon wel gezellig.
Mm-hmm.
Want ja, ik denk er toch elke 10 augustus denk ik aan. En ik heb maar één Olympische titel. Dus ik kan niet als Michael Phelps.
Maar één Olympische titel.
Michael Phelps is dan. Het is vandaag weer. Ja, je hebt 365 appjes klaarstaan als de tegenstanders.
Je heeft een assistent.
Weet je nog?
Vandaag won ik van jou. Ja.
Nee, maar ik denk er elke 10 augustus aan. En mijn eerste vriend, die zei altijd tegen mij. Je moet echt op 10 augustus moet je eigenlijk altijd iets leuks doen.
Ja.
En toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk wel.
Ja.
Vind ik wel een mooie.
En doe je dat ook?
Nou, dat eigenlijk niet. Maar
het idee
soms
is
wel,
mooi.
Soms wel. Ja. Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er wel een verschil is, zeg maar. Met 10 augustus in je actieve carrière en 10 augustus daarna.
Klopt.
Want het is natuurlijk, het is een beetje gek om telkens, zeg maar, terug te blikken op zo'n moment als je nog bezig bent met nieuwe hoogtepunten voor elkaar te zwemmen. Terwijl misschien nu is, heb je daar, kun je het nog meer gewoon op waarde schatten of zo. Of hoort het bij gewoon de afrekening van je hele zwemcarrière.
Ja, en nu kom ik ze ook natuurlijk niet meer echt vaak tegen. Ik bedoel, dan zag ik het ook dag in dag uit.
Oh ja, ja.
Ja, ik heb nog steeds wel met hoor. Maar is zo'n appje gewoon wel leuk. Maar ik weet niet. Misschien wel, ja. Ik had nooit inderdaad, ik heb het wel eens vergeleken met als je in de kroeg zit pint te drinken. Niet dat ik dat doe, maar noem maar wat.
Bij wijze van spreken.
Ja, precies. Ik drink helemaal geen bier, maar klinkt gezellig. En dan ga je ook niet, zeg maar, na elk rondje gelijk afrekenen. Snap je? Je gaat pas, als je klaar bent, dan vraag je de rekening en dan ga je bekijken wat is de schade.
Precies. Ja.
En ik weet nog wel dat ik een keer bij mijn moeder thuis was en toen stond daar echt zo die kist met al die medailles. En toen ging ik dat zo een beetje eruit halen. En een beetje tegen mijn moeder zo van, oh, weet je nog, dit was toen en toen. En toen dacht ik wel van, holy shit, die hele kist ligt wel gewoon echt heel erg vol.
Ja.
Ja.
En dat was
dus een flinke kist.
Ja, was een flinke kist. Ja. En dat is inderdaad wel zo'n besef die je dan inderdaad tijdens je carrière niet echt hebt. Maar daarna wel denkt van, best wel cool eigenlijk.
Ja, maar dat besef kwam bij ons ook toen we dit aan het researchen waren. Hoe lang jouw carrière is geweest.
Ja, dat is echt niet normaal.
Nee.
Nee, want dat is precies los van de lengte, maar ook, weet je wel, dus die 4x100 en het koningsnummer, weet je, de vrijslag. En dan gewoon vanaf, 2008 was denk ik, dat was meteen, zeg maar, meteen zo'n eerste knal.
Ja, na 2007 wonnen we het WK brons.
Ja.
En dat was voor mij inderdaad wel echt het eerste moment ook dat ik geloofde van... oh, ik ben hier echt goed in.
Ja, dus dat was 2021 sta je gewoon nog in de 100 meter finale op de Olympische Spelen. Weet je wel, dus dat is, er zijn 8 zwemmers die zich daarvoor kunnen plaatsen. En je hebt gewoon gedurende die hele periode hoorde jij daar min of meer bij. Dat is toch echt absurd. Echt een absurde prestatie.
Ja, wat moet ik daarop zeggen?
Ja, dat klopt. Dat is heel knap. Ja, dat is maar, heel veel idee.
Het is natuurlijk wat wij natuurlijk als kijker ook... weet je, dat, op een gegeven moment wordt dat een soort van zelfsprekendheid. Namelijk Heemskerk haalt ze de finale, ja of nee. En dan, toch wel. Maar die finale plaats, weet je, hoe zwaar dat bevochten is. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, er heeft wel veel werkje gezeten, ja.
Maar dat
is ook niet wat je ziet.
Ook van een heleboel mensen die het niet lukt.
Precies, in zo'n finale zie je 8 mensen op zo'n startblok staan. Maar er zijn er nog honderden die dat graag hadden willen staan. Duizenden. Ja. En die ook elke dag zich de pleuris trainen. En die het niet redden. Ik bedoel...
Ja, maar dus, je staat er pas echt bij stil op het moment dat iemand stopt, vind ik. Dan zie je pas van, oh wow, dat was echt een lange, lange periode.
Ja, maar ik las zo'n boek over Federer. En toen dacht ik ook van, ja, je raakt inderdaad een soort van gewend dat iemand er gewoon altijd is.
Ja. Yeah.
En dat was ook met Williams natuurlijk. Ja. Weet je, echt als klein meisje zat ik er naar te kijken. En nu ben ik een wat ouder meisje. En dan is hij er nog steeds. Ja. Ja, nu dan net niet meer. Maar
als jij nou nadenkt over Beijing of Peking. Ja. Afhankelijk van wat je perspectief is. Wat is nou wat is het eerste wat je te binnen schiet van die hele ervaring en die Olympische Spelen?
Ja, dat is toch wel het moment dat we met z'n vieren... achter het blok stonden.
Mm-hmm.
En ik echt zo sterk voelde. Want ik keek naar links en naar rechts. Gewoon nog even naar die andere teams. En ik voelde gewoon net als met gym.
Mm-hmm.
Weet je, dat je dan teams gaat kiezen.
Yeah.
En dat je echt weet, ja, wij hebben echt de beste team. Ik weet nog zo goed dat ik dat voelde. Van, ja, wij zijn zo goed.
Yeah.
En mijn vriend op dat moment was Jeroen Stekelenburg. En hij werkte bij de NOS.
Verslaggever.
Ja, verslaggever. Ja. En die had ook een beetje olie op het vuur gegooid. Want hij zei, ja, ik was net bij de persconferentie. En de Amerikanen hebben het echt alleen maar over Australië. Hoe goed die wel niet zijn in de estafette. Mm-hmm. Maar wij hadden gewoon in maart dat jaar... hadden wij het wereldrecord gezwommen met z'n vieren. Maar dat ze dus toch denken van, ja, wat voor namen zitten daar eigenlijk in? Mm-hmm. En ik was helemaal niet echt een grote naam. Ranomi was op dat moment nog geen grote naam.
Nee, maar jullie waren ook nog heel jong, hè? Dit moet ook nog eventjes goed zeggen.
Ja, Ranomi was 17, die werd een paar dagen later 18.
Ja,
en ik was 20.
Ja, precies.
Ja, dus zij waren gewoon...
Inge Dekker 22.
Ja, precies. Ja, ja. En toen heb ik nog wel tegen die meiden gezegd van, ja, ze zijn echt helemaal niet met ons bezig. En dat gaf mij gewoon echt een extra power van...
Ja.
De arrogantie echt.
Ja.
Terwijl als ze misschien hadden gezegd van... ja, nee, Nederland zou echt heel moeilijk worden om te slaan. Dat zou een hele andere... Maar het gaf mij echt een soort van, ja, rot op.
Ja.
Wie denk je al nu dat je bent?
Ja.
Dat je ons onderschat, weet je.
Ja. Ja. Maar wat grappig dat je dat dan hetgeen is wat door je hoofd schiet. Als je of voor zo'n... Voor, zeg maar,
ja, dat, ik dacht niet dat rot op, dat was daarvoor.
Ja.
Ik hoorde over die persconferentie. Maar wel achter blok voelde ik gewoon heel
we zijn
veel...
We zijn
ja, van heel veel vertrouwen in... Ja, ik had Inge aan mijn linkerhand, Ranomi in mijn rechterhand en Marleen aan die andere kant. Zo van,
ja,
jij bent fucking goed, jij bent heel goed en jij gaat het afmaken voor ons, weet je wel. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon inderdaad een generatie die we toen hadden, wat ja, gewoon onverslaanbaar eigenlijk.
Ja.
Hoe is dat trouwens als je daar achter dat blok staat en bijvoorbeeld de eerste is het water ingesprongen? Sta je daar dan achter het blok te schreeuwen of ben je juist heel stil of let je op wat de andere teams doen? Wat doe je daar?
Nou, je zegt wel kom op, maar je gaat niet de long uit je lijf schreeuwen. Want dat heeft toch geen zin. En het kost heel veel energie. En je zit natuurlijk ook in je focus. Want ik ging als derde. Dus je kijkt wel hoe we liggen. Dat, ja, volgens mij tikten we als 6e of 7e aan.
Mm-hmm.
Ik kijk niet meer toen Ranomi aankwam zwemmen. Die ging dus als tweede. Ben ik niet meer op die andere baan aan het letten. Ik let alleen maar op de laatste 15 meter van... Oké, hoe is haar slagfrequentie? Met welke arm komt ze uit? Zodat ik zo snel mogelijk overname kon maken.
Mm-hmm.
Dus dan ben ik echt niet meer bezig. Ja, ik weet dat we naast Duitsland lagen. En dat ik na het keerpunt los lag. En dat ik echt dacht, oké, nu moet ik echt door. Ik moet door. Ja, je denkt alleen maar gewoon...
Als in los lag, dat je gewoon voor lag.
Ja, ja, ja. Dus ik had haar dus ingehaald. En Ranomi had al heel gat dichtgezwommen. En ik weet nog wel dat me na dat keerpunt dus inderdaad echt... Dat ik dacht van, wow, ik lig helemaal los. Nu, mm-hmm. Ja, je voelt gewoon een soort van ja, doorgaan. En je denkt alleen maar, ik moet krachtig zwemmen, afduwen, dat soort dingen. Maar je kan alleen maar de banen naast je zien. En volgens mij adem ik me toen niet alle kanten op nog. Of beide kanten. En toen had ik aangetikt, maar dan moest ik nog het water uit. Dus dan is Marleen al op 25 meter bij schat. Ja. Ja, en je zit nog helemaal adrenaline, weet je wel. Dus je zit helemaal van, oké, hoe liggen we? En helemaal in spanning zit je dan te kijken.
Want heb je zicht op waar je ligt tijdens de race? Krijg je dat mee?
Nou ja, want wij lagen in baan 6. Dus je kan dan baan 5 en baan 7 kon ik een beetje...
Ah ja, in de gaten houden.
Ja, kon ik een beetje zien.
Ja, even, hoe gaat het dan? Ranomi komt aanzwemmen. Jij zegt, ik let op haar slagfrequentie.
Ja.
En... Want hoe bepaal je wanneer jij springt? Want het komt nogal nauw natuurlijk.
Ja, je ziet gewoon zeg maar wanneer iemand gaat aantikken.
Ja.
En het moment dat Ranomi in dit geval aantikt, mag ik al in de lucht hangen als mijn tenen nog maar aan het blok hangen.
Ah, dus, okay.
Dus daarom is zo'n estafette start, een overname, altijd sneller en voordeliger.
Ja.
Dus daarom kunnen mensen ook een hele snelle split zwemmen. Ja, omdat ze dus al in beweging zijn.
Ja, precies.
Ten opzichte van uit stilstand.
Ja.
En dat kun je heel goed timen. Maar als iemand echt sterft, de laatste 15 meter.
Ja.
Ja,
Inge Dekker in Londen.
Ja, dat weet ik niet eens meer. Ja.
We hebben hem net teruggekeken.
Nou. Oh ja, oké. Ja. Dan heeft dat invloed op hoe hard iemand aankomt zwemmen. En ook misschien slagfrequentie. En we hebben dat natuurlijk heel goed geoefend met elkaar.
Ja.
En we wisten op een gegeven moment ook wel van, oké, ik ga overnemen van Ranomi. En Marleen van mij. Dus dan kun je dat nog extra oefenen. Maar je moet wel goed timen.
Mm-hmm.
En ook durven, want je kan echt daar ook gewoon hele dure tiendes laten liggen.
Mm. Ja.
Een beetje een overname waar je een beetje op traint is 2/10.
Ja.
En dan kan het iets sneller gaan als het echt dat je denkt, ja, ik moet risico nemen, dan doe je het.
Ja.
Maar als je 4/10 overname hebt, dan sta je eigenlijk wel te slapen.
Ja. Mm. En hoe was die volgorde eigenlijk bepaald van jullie? Want later werd jij derde zwemster vaak, toch?
Ik heb eigenlijk alles gedaan, behalve startzwemmer was ik eigenlijk nooit.
Yeah.
Omdat ik dus heel veel voordeel had van die overname. Dus ik kwam, op een of andere manier maakte dat iets in mij los ook, in dat veld te liggen.
Mm-hmm.
In plaats van met een start.
Yeah.
Dus het verschil was gewoon veel groter als je mij met een overname liet starten.
Yeah.
En wat ze meestal doen is de snelste zet je op 4.
Mm-hmm.
De op 1 na snelste op 1, zodat je goed in de wedstrijd ligt. En dan... Ja, de nieuwkomers of de mensen. Dus nummer 1 is echt degene met de verantwoordelijkheid. Want die moet het neer gaan zetten, beginnen.
Ja. En, anders loop je de rest van de race achter de feiten aan.
Ja, eigenlijk wel. Gaan. Ja. En plek 2 en 3 voelen in die zin ook wat veiliger. Letterlijk omdat je ertussenin zit.
Mm-hmm.
En op plek 4 moet je wel gewoon echt iemand hebben die tegen die druk kan. Ook die echt voelt van ja. Ook dat de tegenstanders weten van ja, die zwemmen niet zomaar voorbij, weet je wel. Mm-hmm. Maar soms kan je dat weer helemaal draaien. Dus meestal heb je dan de vierde zwemster is vaak op plek 2.
Ja.
Dat is een strategie. Er zijn heel veel strategieën.
Ja.
Mm-hmm. Maar dus dan kan je ook anticiperen op die strategie. Dus ik heb ook heel vaak op plek 2 gezwommen.
Ja.
Omdat we wisten dat we niet met de allersnelste gingen starten. En dan lig je weer goed in de race.
Ah ja.
Oh, ja.
Maar je wil dan niet dat zij weet, oké, dat is een troefkaart.
Ja.
Dan is het weg, snap je?
Ja.
Dus
ja.
Dan wil je wel Ranomi in ieder geval op 4 nog hebben.
Mm-hmm. Ja, ja.
Maar je hebt Zweden bijvoorbeeld, die doet heel vaak van snel naar langzaam. Dus die liggen dan heel vaak heel ver voor. Maar dan hebben ze een vierde zwemster die gewoon niet goed genoeg is.
Ja.
Nee.
Maar dat weet iedereen.
Ja. Oh ja.
Dus niemand maakt zich zorgen als die ver voor liggen.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Dus je weet wel, ja, ik wil dat heel graag weten tegen wie ik zwom.
Ja.
Omdat ik dan ook wist van ja, ik weet nog heel goed de EK in 2021. Toen lag ik iets van 2 seconden achter. Maar ik was toen zo in vorm en ik moest tegen een Italiaans. En ik dacht, ja, 2 seconden, ik kan nog van jou winnen. Gewoon.
Mm-hmm. Ja.
Weet je, en dat geeft natuurlijk ook een soort van power.
Ja, ja.
Dus ik vond het wel fijn dat ik wist van tegen wie ik ging. Dus ik had het wel helemaal op orde.
Ja, ja. Maar het is dus wel ook dat je goed kunt in de gaten kunt houden. Vooral de mensen die naast je liggen, zeg maar, hoe je die. Want je ziet dat zeg maar in beeld heel vaak van. Weet je, per slag dat je zo bijna zo dichterbij komt. Mm-hmm. En dan zak je weer even terug. Maar dan ben je in het bad. Moet dat natuurlijk ook super motiverend zijn. Dat je gewoon steeds ziet dat je het ietsje opschuift.
Ja, als je iemand komt opvreten. Dat is echt, het allerlekkerste gevoel. Ja, dan krijg je ook gewoon. Dan voel je ook gewoon geen pijn meer.
Nee.
En andersom voelt diegene natuurlijk ook jou steeds dichterbij komen.
Ja, met als gevolg waarschijnlijk. Tenminste, dat je dat gaat forceren. Ja. En slechter gaat technisch gaat zwemmen en zo. Ja.
Want ik las ook ergens dat je bij je, als je dan zo'n wissel hebt gehad, dat het de wissel is belangrijk. Dat wat je zegt, als je 14e dan ben je aan het slapen. Maar ook de manier waarop je weer het water inkomt.
Ja, je moet wel. Nou ja, dat is natuurlijk met de normale soorten ook wel heel belangrijk. Maar je hebt veel meer snelheid. Dus je moet zorgen dat je die snelheid echt meeneemt. En met een estafette is het omdat je, tenminste had ik dan, dat je hebt nog meer tijd om helemaal opgehyped te worden. Omdat die wedstrijd dus al bezig is terwijl je aan de kant staat. En dan moet je gewoon echt jezelf van echt de teugels nog even inhouden. Van de eerste 50 moet je echt niet alles geven. Ook niet als je ver achter ligt.
Ja.
Maar echt op easy speed. En dan dat je het nog wel thuis kunt brengen. Want anders heb je er natuurlijk niks aan.
Nee.
Op easy speed.
Ja.
Dit probeer ik me voor te stellen. Ik als totale amateur. Dus je moet heel snel gaan. Maar dus ook nog weten dat je er een soort negative split in kunt hebben. Wat dan met hardlopen. Dat je nog sneller kunt in die tweede 50. Of.
Nou, je kan niet. Want je hebt kijk, bij atletiek is de start natuurlijk langzamer. Mm-hmm. Hè? Dus is bijna niemand die een negative split zijn. Misschien alleen Molly Callaghan.
Okay.
Maar je moet gewoon. Ja, easy speed is meer eigenlijk. Met zo min mogelijk energie zo hard mogelijk.
Mm-hmm.
En daar de sweet spot in vinden. En als je die hebt, dan heb je nog genoeg energie om terug te brengen.
Ja, en wat is het moment dat je all-out gaat? Ik heb wel bij hardlopen altijd geleerd, bij de 800 meter, de laatste 150 meter, dan kun je gewoon, dan maakt het niet meer uit, zeg maar. Dan moet je gewoon alles eruit gooien, want dan weet je, de finish is in zicht. Wat is het moment dat je dan, dat bij zwemmen, is dat bij zwemmen zo'n moment?
Maar
dat je geen energie meer hoeft te sparen?
Nee, ja, dat is wel echt, ik zou zeggen, 10 meter na het keerpunt.
Yeah.
Dat je dan, maar ook dan moet je het. Ja, het moet allemaal geleidelijk. Je kan niet opeens die turbo aanzetten, want dat kost heel veel energie.
Yeah.
Dus wat ik altijd.
Steeds harder.
Ja, je wil eigenlijk blijven versnellen. Dat is het eigenlijk. Dus wat ik altijd deed, is dan eerste 50 easy speed, dan de keerpunt. En dan nog steeds heel even mijn geduld bewaren. Dus dat ik die eerste slagen in de breakout noem je dat. Dus na de onderwaterfase, de eerste slagen die je maakt.
Yeah.
Die nog 2 of 3 slagen echt eerst goed water pakken. En dan ging ik beginnen versnellen.
Mm-hmm.
Ja,
en dan op een gegeven moment doet het ook pijn. En dan moet je gewoon beuken.
Ja.
En zo'n keerpunt, dat kan ook nog heel veel verschil maken, toch? Ik bedoel, alle races die wij naar terug hebben gekeken, zag je dat ook wel heel duidelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat je een goed keerpunt hebt? Wat moet er dan?
Timing. Dus je moet, kijk, er werd vroeger heel erg geleerd dat je zo klein mogelijk moest draaien.
Ja, zo'n koprolletje.
Ja, zo'n koprolletje inderdaad. Ja. En die techniek is wel echt veranderd. Dus je wil eigenlijk zo groot mogelijk draaien. Dus dat je benen 90-90-90 op de muur komen. Want dat is ook de angle waar je het hardst kunt afzetten. Je kunt je voorstellen als je helemaal met je knieën opgekropt zit en dan moet springen. Dat kan eigenlijk niet.
Nee.
Dan kom je niet hoog. Maar wel als je vanuit een soort van squat. Dus ja, je squat eigenlijk op de muur.
Ja.
En je moet ook, dat heet submerge. Dat helpt ook heel erg. Dus dat je eigenlijk je borst naar beneden al duwt. En dan helpt het water jou eigenlijk ook om te draaien.
Ja.
Oh, ja.
Dus wat ik deed, je hebt altijd je hebt de T. En dan is het nog een paar meter tot de muur. En dan,
is dat zwarte, het einde van de tegeltjes.
Ja, klopt. En dan heb je, dan zie je natuurlijk ook, zeg maar, waar de bodem de muur raakt.
Ja.
En dan heb je dus zo'n lijn. En ik focus altijd op die lijn. En als ik, dan ging ik eigenlijk met mijn borst daar naartoe.
Oh ja.
En dan had je dus die submerge. En dan moet je gewoon heel snel ook je benen, zonder dat je je klein maakt, maar over het water eigenlijk klappen.
Mm-hmm.
Ik hoop dat ik dit goed
heb. Ja.
Snap het wel niet.
Dus het is inderdaad, dat is ook, want als je hem daar gewoon laat, dus gewoon laat draaien, dan is het ook niet goed. Dus je moet daarin ook actief, zeg maar, je hamstrings aanspannen. En ja, precies. En dan heel hard afzetten.
Mm. Ja. Was jij er goed in?
Niet de allerbeste, maar ik kon wel goed keren.
Ja, wie was de allerbeste?
Ja, omdat bij Kirp zit ook onderwaterfase. Dus dan zou ik moeten zeggen Ranomi, want die heeft echt een zieke onderwaterfase.
Ja. Een heel lang end, zeg maar. Of,
Nou, die heeft gewoon heel veel power.
Ja.
Dus je meet het keerpunt 5 in en 10 uit of zo. Of 10 in, 10 uit. Ik ben er alweer uit. Maar dus je kan niet helemaal sec het keerpunt meten.
Ja.
Dus ik kon op zich goed draaien, maar mijn onderwaterfase was niet het best van de wereld. Ik kon vooral heel hard zwemmen.
Ja. 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 Op die 100 meter heb je natuurlijk super veel aan. Er wordt heel vaak het verschil gemaakt op het keerpunt natuurlijk.
Omdat ja, gewoon... zeker korte baan. Want dan heb je natuurlijk 3 keerpunten.
Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar, wij zien natuurlijk het moment dat je dat die zwemmers zo door de deuren komen en naar hun startblok lopen. Maar wat gebeurt daarvoor eigenlijk? Ik zag beelden van zo'n call room, dat jullie dan met z'n allen bij elkaar door elkaar zitten en met massagetafels en opwarmbad.
Staan er niet.
Nee? Oh,
nee.
Maar in ieder geval dan stoelen waar mensen dan even rustig op zitten en zo. Maar hoe is de sfeer daar? Ook bijvoorbeeld in zeker rondom zo'n Olympische finale of een WK-finale. Dat moet toch super spannend en om de sfeer om te snijden zijn.
Nou, ik vind het dus eigenlijk bij de dames altijd wel heel lieve energie hangen.
Mm-hmm.
Maar je bent zeg maar ongeveer 20 minuten van tevoren moet je je melden.
Ja.
En dan moet je accreditatie laten zien. En je moet op elk badpak zitten een soort van code. Zodat het badpak zeg maar getest is door het Wereldbond. Dus dat die approved is. Dat je niet zomaar met een heel speciaal badpak daar aan komt zetten. Dat mag niet. Je bril, je badmuts worden gecheckt op logo's en dat soort dingen. Nou, dat is dus controle 1. En dan zit je inderdaad, staan er allemaal stoelen. En dan zitten al die teams daar. En dan, je kan niet zoveel doen. Dus dan is het een beetje ieder voor zich en nog even wat hij nodig heeft. Dus ik doe meestal dan daar, deed ik nog een visualisatie van mijn race. En je gaat wel met je teamgenoten van, hey, kom op, we kunnen dit.
Ja,
weet je wel. En gewoon een beetje kijken van, goh, wat heeft iemand nodig? Is iemand gespannen? Is iemand gespannen? Zit je nog even doet van, weet je wel.
Ja.
Zo. En dan ga je naar de final call room. En dan is iedereen wel met zijn caps al helemaal op. Badpakken ze aan. En dan, ik voel het nu alweer als ik het over heb. Bijna zeg maar weer die adrenaline die dan komt. En dan is het... soms werd er ook nog wel een beetje gekletst. Maar dat was vooral als je individuele finale had. Want dan had je natuurlijk... Nou, ik had er Naomi nog wel mee te kletsen. Maar ook... dat ik dus
groot voordeel van.
Maar ik deed het natuurlijk al zo lang. Dus die meiden ken je gewoon heel goed. Dus dan maakte je gewoon een praatje. En sommigen die zonden zich helemaal af. Of met muziek en zo. Maar ik zat daar gewoon een beetje van... ik zit hier en ik wacht tot ik mag. ik hield nooit van muziek in mijn oren.
Maar wat bedoel je dan met een lieve sfeer, zeg maar? Als in iedereen is gewoon aardig voor elkaar.
Ja, iedereen is gewoon aardig. Ja. Ik heb één keer een WK-finale gehad. Dat was in 2011 in Shanghai. En dat er ook later zo'n soort artikel naar buiten was gekomen van dat één iemand had geslagen of zo. Maar dan niet expres, maar dan niet zeggen sorry of zo.
Mm-hmm. Ja.
En ik dacht van, dat was ik zeker niet. Ja. Ik gelijk op Twitter, it wasn't me. Ja. toen was de sfeer iets minder gemoedelijk of zo. Maar ik zat eigenlijk altijd met Sarah Sjeusum, altijd met Ranomi, altijd met één of twee Campbells. Dus dat was altijd gewoon een lieve sfeer.
Ja.
Ik weet niet eens meer waar we het over hadden, maar misschien dat ik gezien heb dat ze een hond hadden. Zo gaat met je hond. Weet je wel, gewoon een beetje chit-chat was het meer.
Ja.
Maar bij de mannen... zijn er wel echt voorbeelden bekend dat ze echt in elkaars nek gaan lopen blazen en zo.
Ja.
Oh, vreselijk.
Ja.
Dus één keer
ben ik ook in mijn nek geblazen en toen dacht ik, dat hoef je echt niet bij mij te doen. Toen werd ik weer helemaal agressief en toen ging ik juist heel hard.
Wie was het? Wie heeft jou...
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Maar ik dacht wel, wauw. Ja. Oké. Okay.
Dan ga ik je krijgen ook.
Ja.
Echt de wrong person.
Ja. Werkte niet helemaal zoals had gehoopt.
Nee.
Wat grappig.
Maar als je dan zeg maar in 2008 al Olympisch goud hebt gewonnen... Wat je net zei, je was nog hartstikke jong.
Ja.
Verandert je manier van zwemmen dat ook? Als je die top van de Olympus al gehaald hebt? Of verandert je kijk op zwemmen? Of?
Nee, helemaal niet. Het grappige was wel dat ik van tevoren echt dacht van... Oh, als je Olympisch kampioen wordt, dat is echt... Dat is het.
Mm-hmm.
Als je dat haalt. En ik weet niet wat
die
dat...
Die fase zitten we, Nienke en ik.
Oh, ja. al 38 jaar.
En ik dacht van... Ja, en ik kon ook niet zeggen wat dat het dan was. Mm-hmm. Maar dat was wel waar ik helemaal op ging. En toen wonnen wij in Peking. En kregen die medaille. En ik liep naar de fysioruimte. En ik zei, wat gaan we nu doen?
Mm-hmm. Ja.
Helemaal, zei Jaco, we gaan nu naar het Olympisch dorp, we gaan eten. En dan dacht ik, godverdomme.
Ja. Ja. Moet ik nou nog steeds eten?
Ik weet niet wat het is, maar toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel een anticlimax, zeg maar. Het was een van de mooiste momenten in mijn leven, maar toch was het, dacht ik ook, een soort van wake-up call van, hoezo dacht ik dat dit een soort van levensverandering zou teweeg brengen of zo.
Ja.
Nou ja, we gingen inderdaad eten. Daar moet je ook weer gewoon naar de wc, weet je wel.
Ja. Dus, dat was en er is zo. Niemand die je tijdens het eten de druiven voert of zo. Weet je? Het is niet.
Nee, nee, maar dat is dus het gekke. Want ik had niet verwacht dat dan iemand mij ging voeren of zo. Nee. Maar toch had ik een soort van gevoel van. Nou, als je dat wint, joh.
Ja.
Ja. En ik had daar geen invulling van. Maar dan dat is dus uiteindelijk is het ook niet zoveel.
Nee, maar misschien. Ja, oké. Okay. Maar op dat moment. Maar het is toch. Is het ook niet op, laten we zeggen, als je wat meer uitzoomt, zeg maar. Want je bent gewoon Olympisch kampioen. Dat moet toch ook deuren hebben geopend voor jou als topsporter. Al is het maar in, weet ik veel, sponsorcontracten. Ja,
de Bueno reclame.
De Bueno reclame. Ja, precies. Ja.
Never forget it. Ja.
Nee, zeker. Maar ik denk dat het.
Nou, dat is best. Dat bedoel, ik bedoel, lach erom. Maar ik mag hopen dat je er goed geld mee verdient. Ja. Dus alleen dat al, weet je wel. Dus toch, en ik denk dat mensen ook op een andere manier naar je kijken. Je bent in één keer. We zitten inmiddels 15 jaar later. En mensen associëren je nog steeds met de Golden Girls, weet je wel.
Nou, ik zelf was daar niet zo heel erg mee bezig.
Nee,
dus dat klinkt misschien raar. Maar ik werk natuurlijk nu bij de boekhandel.
Ja.
En dan komen er soms ook mensen en dan, die herkennen me dan. En ik vergeet het niet dat ik ook gezond heb, maar denk ik, ik ben boekverkoper nu. Mm-hmm. Dus er zit een soort van discrepantie in hoe zij mij inderdaad zien en hoe ik daar sta.
Ja.
Ja.
En ik denk, ja, maar ik ben nu iets anders aan het doen. Ja. Weet je wel? Dus dat wel, maar nog even teruggekomen op je vraag. Het heeft mij meer gebracht dat ik echt voelde van, wauw, dit vind ik zo waanzinnig leuk.
Ja.
En dat ik meer dacht van, oh, ik wil kijken hoe snel ik kan worden.
Ja, ja.
Dus het heeft me meer echt een hele goede motivatie gebracht om ook individueel te kijken wat ik kon doen.
Ja. Misschien ook al een validatie, omdat je dus nog zo jong was van, maar ik hoor hier dus echt. Er is nu geen twijfel meer dat ik hier hoor en dat dit mijn.
Klopt, ja.
Nee,
ja, het is wel echt.
Het is ook niet dat je erachteraan sukkelde, zeg maar, in de finale.
Niet gratis gekregen bij een pak Brinta, nee.
Ja. Het lijkt me ook wel lastig, namelijk als je dan op zo'n hoogtepunt bent geweest, om dan, het lijkt me heel snel dat alle andere dingen daar zo'n beetje zo'n afgeleide van zijn.
Nee, maar, want dat je bedoelt dat een EK dan, dat je dan denkt boring.
Ja,
nee, helemaal
of dat
het
moeilijker is om je daarvoor te motiveren, of dat alles vergelijken wordt met die grote prestatie.
Nee, had ik helemaal niet. Nee, want ik was natuurlijk jong. Nou, dus
fijn.
Nee, maar ik was natuurlijk jong, dus ik zat heel erg in de lift. Dus ik was, het gaf me heel erg een boost. Want ook in hetzelfde jaar vond ik mijn eerste individuele medaille, internationaal. Dus het zat heel erg in de lift. Dus je bent heel erg bezig met, dat was de beste periode ongeveer. Omdat je dan echt secondes van je PR, van je persoonlijk record aan het afzetten bent.
Ja.
Dus je bent alleen maar bezig van, oké, ik ga zo lekker.
Ja.
En door en door en door.
Ja, en jullie bleven natuurlijk zelf ook alleen al met die. Dus individueel was het succesvol. Maar ook met de estafetteploeg ook heel lang.
Ja.
Nog soort ongeslagen koninginnen van het nummer.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, we hebben wel de. Zo heb ik het zelf maar gedoopt. De slam. Ja. De Grand Slam. Want er werden. Het begon inderdaad met. In maart hadden we de EK in 2008. EK Langebaan.
Ja.
In april wonnen we de WK Kortebaan. En beide waren het wereldrecord. Toen waren de Spelen. Ook goud met een Olympisch record. En toen hadden we het WK wat erachter. En toen wonnen we ook goud. Mm-hmm. Dus zeg maar alles op rij met dezelfde formatie. Ja, dat was wel cool.
Echt waanzin.
Ja.
Vond je het dan een teleurstelling dat jullie zilver wonnen in Londen?
Ja, dat was wel echt een teleurstelling.
Ja.
Zeker. Ook omdat het was 3/10 van het goud.
Ja.
En het had er. Ja, we waren gewoon. Eigenlijk alleen Ranomi was echt goed.
Ja. Die won die Olympische Spelen natuurlijk ook.
Ja,
goud op,
precies.
Op 50 en 100.
Ja. En Marleen, Inge en ik waren gewoon alle drie net niet goed genoeg, weet je. En dan denk je echt van, oké, ieder 1/10 voor zijn rekening en dan waren er geweest.
Ja.
Maar ja, zo werkt het gewoon niet.
Ja, en bovendien, weet je, over het waarderen van prestaties met terugwerkende kracht. Maar jezus, zilver op de Olympische Spelen. Ja. Ik bedoel, het is als je perspectief is, we wonnen altijd goud en we hadden daarvoor alles gewonnen.
Ja, maar het is meer.
Maar tweede van de wereld, hè. Op zeg maar, het toernooi, eens in de 4 jaar.
Ja, klopt. Maar dat is. Ik kon er eerst helemaal niet van genieten. Toen was ik echt wel klote zilver.
Hou die medaille maar.
Nou ja, dat niet. Maar gewoon, weet je, moet het ook in perspectief zien. We konden dit echt winnen.
Ja.
Als je het heel hard zegt, hebben we het echt laten liggen.
Ja.
Maar ja, we hebben alles gegeven, dus we hebben het niet laten liggen. Want het kon niet harder. Maar daar zat ik nog wel een tijdje van, shit man.
Mm-hmm.
Een jaar geleden
Ja.
Werden wij wereldkampioen. En toen...
Ja, je had eigenlijk een grotere kans om achter me terug. Eigenlijk, als je er sec naar kijkt, grotere kans om goud te winnen in Londen dan in Beijing. Zeg maar, daar waren jullie beter.
Ja, toen hadden we...
Ervarener.
Ja, dat op zich wel. Ja.
Ranomi was echt veel beter, denk
ja,
ik nog.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ik was een stuk minder in Londen dan bijvoorbeeld het jaar daarvoor. Want toen had ik een van mijn beste jaren. Mm. En ook had ik ook de snelste split van het hele veld op dat WK. Ja, en ik was gewoon een stukje langzamer. Dus dan ga je denken, shit, weet je wel, vorig jaar stond ik nog 52-4. Mm. En volgens mij splitte ik 3-0. Ik weet niet meer wat ik splitte, maar...
Yeah.
Ja, dan ga je dat vergelijken. Maar ja, en elk jaar is gewoon opnieuw. En dit zijn gewoon de Olympische Spelen. En zo werkt het gewoon.
Ja.
Je kan, ja.
Maar is het ook, hoe is het dan binnen een team? Want jij zei net van, je moet het benaderen als 1400 meter die je met je z'n vieren aflegt.
Ja.
Ik snap dat heel goed werkt als je goud wint. Want dan heb je met z'n allen heb je goud gewonnen.
Ja.
Hoe is het dan als je met z'n allen zilver wint?
Ja, ik denk wel dat de sfeer, zeg maar, er was geen ruzie of zo. Maar ik denk toch dat de dynamiek in dat jaar toch anders voelde dan in 2008. Mm-hmm. En ik kan niet helemaal mijn vinger leggen op wat het was, maar het voelde toch anders.
Mm.
En misschien omdat, want Inge en ik trainen in Marseille. En Marleen en Ranomi in Eindhoven. Dus misschien omdat we elkaar te weinig gezien hebben. Of ik kan, als ik het wist, zou ik het zeggen, maar toch voelt het anders. Ja.
Ja. En waar wij ons ook over verbaasd hebben, is dat die... Het loopje eigenlijk vanuit het bad dan naar de journalisten is heel kort.
Ja.
Dus je moet dan eigenlijk, jij komt het water uit. Je hebt net zilver ja, verloren, heb je dan het gevoel.
Ja.
En eigenlijk 10 seconden later sta je alweer voor, wie was het?
Maarten Vriesema, denk ik.
Maarten Vriesema, ja. Nou. Hoe moet dat? Hoe doe je dat?
Nou ja, soms, ik weet ook half vaak niet meer wat ik gezegd heb. Want je staat en nog helemaal met lactaat en verzuring voor die camera. En je bent nog vol adrenaline, want je hebt super focus gehad. En dan opeens ja, kom je met een vraag aan zetten dat ik echt denk... Dus, ja, je bent nog helemaal niet op de grond. Dus ik heb op een gegeven moment, toen ik door had van ja, dit is eigenlijk helemaal niet zo heel prettig. Had ik een soort van trucje dat ik gewoon eerst even een beetje nog gewoon vertraging deed. En niet gelijk naar die... Weet je, want je voelt ook een soort van appel van... Oh ja, ze zijn live, ik moet nu daar gelijk naartoe lopen.
Want dan deed je je badpak nog even naar beneden.
Ja, klopt. Ja, en dat... Achteraf dacht ik, dat was misschien ook niet heel handig geweest. Want het deed ik heel vaak alsof ik naakt voor de camera stond. Maar dan had ik inderdaad mijn babak tot halverwege. En dan op mijn borst, moet ik zeggen.
Ja, ja.
En dat gaf mij een soort van, oké, heel even maar ademhalen.
Maar dan nog is het wel echt heel snel. Het verbaast me echt namelijk over... Bedoel, ik als kijker vind ik het fantastisch. Hè, ja. Want dus je krijgt gewoon... Dus ook... Nou ja, er zijn sommige zwemsters, denk ik, die er beter in zijn dan anderen om dan een soort van cliché verhaaltje op te houden of gewoon standaard antwoorden te geven. Jij bent niet zo goed van standaard antwoorden, had ik altijd idee. Maar dat maakte je dus ook super charmant. Maar ik vond dat ook altijd heel, dacht altijd ook altijd heel kwetsbaar. Je had altijd meteen een soort gevoel, ik kijk gewoon recht in haar ziel, weet je wel, van wat er hier net gebeurd is. En ook nog zo, vaak voor vertwijfeling of verwarring, want je weet er nog niet precies wat er nou eigenlijk is overkomen of wat er gebeurd is.
Ja, precies. Wat vind ik eigenlijk zelf van? Maar ik heb wel geleerd dat je ze ook wel echt kunt beïnvloeden door, kijk bijvoorbeeld in Tokio. Ik ben oprecht heel trots en blij met die zesde plek. Maar goed, ik wilde heel graag die bronzen medaille.
Yeah.
Laten we eerlijk zijn.
Mm-hmm.
Maar ik wist op het moment dat ik daar naartoe ging lopen. En ja, ik was een beetje op twee palen. Zo van, oh ja, supergoed gedaan. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik heb ervan genoten.
Yeah.
Ja, strik erom, weet je wel. Dit is, I'll take it meer.
Yeah.
En aan de andere kant van, ja, fuck, 2/10 van brons is niet veel, weet je wel. En als alles mee zit.
Ja, dan red je
en nog
dat
een beetje
gewoon.
Geluk.
Ja.
Dus maar als ik voor de camera had gestaan en had gezegd van, oh ja, ik had bijna of ik zat heel dicht bij het brons, maar ja. Weet je, dan wordt dat de insteek.
Ja.
En ik weet, dan is dat op dat moment die emotie die ik dan wat sterker voel, omdat de wedstrijd net is afgelopen. Maar ik wist wel van ja, maar toen ik aantikte van ja, maar ja, ik heb echt alles gedaan wat ik kon.
Ja. Je zat maar net boven je PR ook.
Ja, 1/10 boven me. En dat was in 2015 dat ik dat voor het laatst gezongen had. Dus ik dacht, weet je, dit is het gewoon nu. En je wil altijd hoger, maar dit is gewoon sport.
Ja.
En ik ben ook met die ingang, ben dat interview ingegaan.
Ja.
En daar ben ik nu heel blij. Want dat is ook wat ik echt voel.
Ja.
Alleen als je als ik had gezegd van oh, ik zat dichtbij, was wordt dat het verhaal. En dan wordt het heel moeilijk om eigenlijk te accepteren wat die prestatie eigenlijk voor jou betekent.
Maar het is zo gek dat je wordt ook zo'n publieke persona. In het begin is het natuurlijk allemaal hartstikke, weet je, denk ik, 2008. Golden Girls, allemaal super positief en super leuk. Maar jij bent op een gegeven moment, was het ook wel een beetje, weet je, dat je als soort de twijfelkont werd neergezet. En volgens mij heb je één keer zo'n quote gehad over de demonen in je hoofd en zo, weet je wel. Ja. Dat wordt dan, op een gegeven moment word je ook soort personage in, zeg maar, in een film van iemand anders. Want het is natuurlijk misschien een deel van de waarheid, maar nooit het hele verhaal of zo, weet je wel. Het lijkt me best lastig als het daar om daarin te wonen.
Dat desbetreffende interview heb ik heel veel last van gehad. Dat ik ook echt bij, als ik dan een keer te gast was bij een talkshow, echt jaren later, dat ze dan dat gingen gebruiken. Dat ik zei van, nee, ik wil dat niet meer. Ja. Nee. Want ik heb daar heel veel last van gehad. En ik ben echt door heel veel mensen op een bepaalde manier in een hoek gezet.
Ja.
En ik vind dat altijd zo heel oneerlijk. Want dat je dan eigenlijk, dat maakte het nog moeilijker voor mij om dan daaruit te komen.
Ja. Ja.
En ik vind dat eigenlijk ook hoe de sportverslaggeving wordt gedaan, vind ik dat. Ik hou heel erg van fair. Weet je, is niet goed, is niet goed.
Nee.
Weet je, ik ben de eerste die zegt dat iets niet goed is.
Ja.
Maar het zit hem ook al in kleine dingen. Heel vaak, als bijvoorbeeld ik had gewonnen van Ranomi bijvoorbeeld, dan was het Chromie Joye verliest.
Ja.
Heemskerk zwemt deze tijd.
Ja.
Terwijl, hoezo niet Heemskerk wint?
Ja.
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 En dat valt me heel erg op dat het zo'n hele, dat het heel erg gaat zo. Dat we het niet vieren, maar dat we heel erg gaan van ja, maar die heeft verloren.
Mm-hmm.
Het is ook die onderlinge strijd nog even extra aanwakkeren, want dat geeft ook een, een goed kader voor een verhaal.
Ja, of clickbait, ik weet niet wat het is, maar ik denk,
het had altijd toch
over. Er zit een soort van negativiteit in die ik heel erg zonde vind, ten eerste, en ook heel erg onnodig. Want laten we gewoon dat vieren. En ik, zoals ik al zei, ik ben echt de eerste die zegt als ik niet goed gepresteerd heb, dat het niet goed is. Dus je hoeft voor mij echt niet iets te maskeren of zo. Maar ja, laten we dat gewoon even positiever. Laten we in ieder geval zo'n kleine, dat kleine voorbeeld gaf. Laten we dat gewoon. Ja. Weet je, ook straks met Schulting en Velsbeer.
Ja.
Dat wordt ook weer.
Ja, die voel je al aankomen in deze trant.
Weet je, hou op echt.
Ja. Schulting kan alleen maar verliezen.
Ja. Ja, bij wijze.
Als ze wint, voldoet ze aan de norm. En als ze verliest, dan
maar
is het
hou
een
op daarmee.
Ja. We vieren niet dat we twee zulke goede shorttrackers hebben.
Precies. Nee. Ja, is van, dan denk ik echt, daar zijn we echt niet goed mee bezig. Ja.
Nee.
Maar je hebt dus wel geleerd. Dus zo'n, als wat je nu beschrijft over zo'n laatste Olympische Spelen, van hoe je dat ook kunt beïnvloeden.
Eigenlijk door dat demonen-interview.
Ja.
Toen, omdat ik er zo last van heb gehad. Echt, ik voelde me zo kwetsbaar en zo eenzaam.
Yeah.
Echt, oh, jullie laten mij zo in de steek. Niet de pers zo, maar gewoon in hoe er toen met mij is omgegaan.
Yeah.
Terwijl ik eigenlijk zei van, ik had heel veel negatieve gedachten. Ik had geen vertrouwen en daardoor ging het niet goed.
Yeah.
Dat is eigenlijk letterlijk wat demonen zijn. Alleen dat woord heeft een soort van duivelachtig. Yeah. Van, oh, she's a crazy person.
Maar wat je daar zei was volgens mij zo herkenbaar voor zoveel mensen. Dus het was ook helemaal niks geks wat je zei. Ik bedoel, ook mensen die geen topsport bedrijven snapten precies wat jij bedoelde.
Ja, nou dat precies dat, zeg maar.
Yeah.
Ik wil mezelf echt niet vergelijken met Simone Biles, maar dat die werd, zeg maar, heel erg.
Laat ik zeggen, van alle mensen hier aan tafel.
Maar ik bedoel, dat is echt van andere orde. Dan ga ik mezelf. Maar ik bedoel dat er nu, als iemand open is over zijn mentale gezondheid, wordt het heel erg gevierd.
Ja.
Maar ik heb dat echt absoluut niet zo ervaren.
Nee, je was net voor de golf, denk ik.
Nou, dat weet ik niet, maar gewoon dat is, Het was echt heel naar.
Ja.
En dat gun ik niemand. Maar inderdaad, dat is voor mij echt kantelpunt geweest. Dat ik dacht van, inderdaad, wat geef ik de media?
Ja. Ja.
Ik moet mezelf beschermen, want ik ga er echt dan onderdoor.
Ja. Mm. Ja.
En dat is op dat moment wel gedraaid. Ja,
ja. Maar het is heel fascinerend. Want je begint met, omdat je liefde hebt voor zwemmen.
Ja.
Dan kun je dan heel erg goed, zeg maar. En dan haal je de top. En dan in één keer komt dat erbij, wat dan ook soort je leven gaat beheersen of zo. Of voor als je niet oppast, dan is dat het verhaal wat mensen onthouden.
Ja, ja, klopt. Ja.
Maar ik vond dat dus heel knap eigenlijk van dus wat je beschrijft van Beijing.
Mm-hmm.
Ook hoe je jezelf toen presenteerde. Laat ik zeggen, als je dat soort literair personage zou beschouwen, dan heb je daar wel heel mooi afgerond. Met zo van, met de opmaat van ik wil, wat je zei van ik wil daar gewoon mijn beste race zwemmen en ik wil daar met trots in de finale staan en genieten van het moment, zeg maar, dat soort dingen. Ja. En dat je dat aankondigt en dat is al een soort daar zit al een soort de belofte in van hier wordt de gratis cirkel rondkomen. En dan lukt dat ook nog en dan bevestig je dat nog. Terwijl volgens mij iedereen die dat interview na afloop inderdaad na jouw 100 meter race daar heeft gezien, denkt ze is er. Het is klaar, weet je wel. We hebben ook met hem meegeleefd. Ja. En we zijn allemaal blij dat ze hier is gekomen. Dus ook, het is ook spelen met dat narratief weer dan.
Ja, maar ik denk, het was inderdaad spelen, maar ook wel oprecht dat mijn doel voor Tokio was. Yeah. Mijn enige doel is dat ik me vrij voel achter het blok.
Yeah.
En dat klinkt misschien een beetje van, nou ja, wat ben jij nou weer voor topsport? Ja, je wilt toch knaken, je wilt toch goud, weet je wel. Yeah. Maar ik wist gewoon, dat gaat mij niet helpen.
Mm-hmm.
En ik wist gewoon, als ik mij vrij voel achter blok, gewoon los van mijn eigen verlangens en druk, los van verlangens van andere mensen en druk, dan ben ik een hele gevaarlijke.
Mm-hmm.
Dan ben ik vrij en ben ik snel.
Mm-hmm.
Maar dat is het aller moeilijkste wat er is.
Yeah.
Om je helemaal gewoon los van
welke
gedachten dan ook te presenteren. Gewoon van, hier sta ik.
Ja.
En hoe is je dat dan toch gelukt?
Daar heb ik lang over gedaan. Ik heb gewoon daar heel hard aan werken. Echt je zwakke plekken in de blootleggen en aankijken. En wat kan ik daaraan doen?
Mm-hmm.
Ik heb in aanloop van, omdat we natuurlijk nog een jaar extra hadden door de coronapandemie, heb ik ook heel veel podcasts geluisterd van andere zwemmers. Of waarin er met zwemmers werd gesproken. En ik heb heel erg gekeken, oké, allemaal dingetjes gesproken. Wat kan mij nog helpen in dit laatste, mijn laatste Olympische cyclus?
Noem eens iets, wat je geholpen heeft.
Nou, ik vond het bijvoorbeeld, als mijn trainer Marcel Wouden bijvoorbeeld vroeg van, oké, we gaan 10 keer 100 meter, starten elke 1 minuut 30. Je doeltijd is 1:10.
Mm-hmm.
Wilde ik minimaal 1:09.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Maar ik vond het gewoon, ik wilde toch net iets beter dan wat hij vroeg.
Ja.
Maar dan ga je eigenlijk voorbij aan wat de trainer vraagt en wat voor systeem, welk deel van je systeem je gaat trainen.
Ja.
Dus toen dacht ik van, hoe kan ik mezelf helpen door toch in dat systeem te blijven en niet echt te balen als ik dan 1:11 zwem bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
En dus toen ben ik met heb ik gevraagd of ik met een hartslagmeter kan trainen. En dat dan, hij zei van, ja, je mag niet hoger dan een bepaalde hartslag. En dan vond ik het makkelijker om in die zone te blijven. Want dan wist ik, dit hoort dit is het systeem wat ik nu wil trainen.
Yeah.
En ja, dat soort kleine dingetjes. Want ik kon niet nog meer, niet technisch nog beter worden opeens. Of nog een grotere inhoud. Of weet je, ik was al een soort van af. Maar je wilde het optimaliseren. Yeah. Dus dat is een van de dingetjes wat mij heel erg... veel mediteren heb ik gedaan.
Mm-hmm.
En gewoon heel erg de beleving van hoe je zo'n wedstrijd in wil gaan.
Ja. Wat zou jij zeggen wat de Olympische Spelen nou zo anders maakt dan al die andere toernooien?
Ja, dat is echt een hele goede vraag, maar het is echt iets magisch.
Mm-hmm.
Het is, ik weet nog heel goed toen ik als 11-jarig meisje naar de Spelen van Sydney zat te kijken.
Inge en Pieter.
Helemaal een vuur en vlam gezet was ik. Echt. Ik zat ernaar te kijken en ik dacht, wat is dit voor iets waanzinnig moois.
Ja.
en toen ik in 2008 zelf was, het is het grootschalige eraan. Maar ook al zo'n Olympisch dorp, dat je daar loopt en alleen maar mensen ziet in een trainingspak.
Ja, ja.
Het is echt een soort wandelende vlaggen.
Ja.
Mensen die allemaal met hetzelfde bezig zijn.
Ja.
Dus die energie hangt er dan ook.
Mm-hmm.
Er zijn mensen in alle soorten en maten.
Ja.
Je hebt basketballers van 2 meter zoveel en turnsters van 1 meter 50 of zo. Nog kleiner.
Het is echt een soort rariteitenkabinet.
Ja, het is heel raar. Zeg maar.
Het zijn allemaal freaks natuurlijk eigenlijk.
Eigenlijk wel. Dus ik denk ook wel dat je bent deel van de sporthistorie of zo.
Mm. Ja.
En dat had ik me niet echt gerealiseerd toen ik zelf meedeed, maar wel de tweede week toen ik nog toen we nog wel mochten blijven.
Ja.
Toen er nog geen losersvlucht
precies.
Bestond.
Ja. En ik in Peking al die races van Usain Bolt ook zag. Dat ik echt dacht van, wauw, maar ik heb dit gewoon gezien.
Ja.
Ja.
En dan is het niet per se wat iemand ook
en ik heb
zien.
Ook zo'n ding.
Ja, ja, ook ja. Dat.
Ik ben een collega van hem. Ja. Ja. Wij hebben het ook gezien, maar we zijn geen collega's van Usain Bolt. Ja.
Nou, wat ik zo mooi vind eigenlijk is dat je in zo'n stadion, als je er dus echt bent en wat je dus niet meekrijgt op zo'n op de televisie, is hoe het voelt als zo'n heel stadion gaat staan voor een volkslied.
Mm-hmm.
Dat dan al die stoeltjes zo klap, 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 klap en moet inklappen, weet je wel.
Ja.
Of dat als hij dan zijn 200 meter loopt, dat je dan de flitsen van mensen die foto's maken, dat die dat ook meegaat in het stadion.
Ja.
Mm-hmm.
ja, dat zie je niet op televisie, snap je?
Ja.
Dat moet je gewoon ervaren en voelen. Ja, dat zijn momenten die ik gewoon nooit meer vergeet.
Mm. Ja.
Dat is gewoon waanzinnig.
En geldt hetzelfde voor het zwemstadion met die fluitjes en zo.
Ja, maar die fluitjes zijn nog best wel... Ja. Dat is toch best irritant, toch?
Ja, ik verbaas me er altijd over waar die traditie ooit vandaan is gekomen. Ja. Een soort vuvuzela's zijn het.
Ja. Hey, en als we nou kijken naar de komende Olympische Spelen. We hadden het net al even over de estafette. En jij zei, we moeten niet verwachten dat die nu ineens goud winnen op de Olympische Spelen. Wat vind jij nu van de staat van het huidige Nederlandse zwemmen?
Nou, ik denk dat het best wel heel erg goed gaat. Marit is echt heel goed bezig. Ik denk echt wel dat als zij nog een beetje kan doorontwikkelen, een beetje geluk, kan zij, ik denk op de 100 meter, ja, misschien lukt het er wel gewoon om op het podium te komen.
Ja.
Kijk, het is echt een heel stevig veld, maar wie weet. En ik vind het heel leuk dat natuurlijk Casper Corbeau is echt bezig aan een heel goed jaar. Natuurlijk altijd Arno Kamminga, die al weet hoe het is om
twee keer zilver
te winnen.
Ja. Mm-hmm.
En ook Tess Schouten, die heel erg goed gaat.
Mm-hmm.
Dus, en dan heb je natuurlijk Kira, die weer een beetje terugkomt. En dan hoop je natuurlijk dat er altijd nog een verrassing is.
Ja.
Dus altijd een verrassing. Dus.
Nou, het stemt tot positief.
En natuurlijk de 400 mixed wissel.
Ja.
Dat, die hebben ook wel kans. Want als die alle vier sterk zijn, dan kunnen ze echt meedoen.
Ja, want dat zijn dan Maarten Steenbergen, Arno Kamminga.
Ja, Niels Korstanje. Oh, die vergat ik.
Ja. Vlinder.
Ja, Niels. En dan heb je Maaike de Waard of Kira Toussaint op de rug.
Oh ja. Oh, ja, dat klinkt wel zo goed, team.
Ja, toch?
Ja. Ja,
ze hebben ook al brons gewonnen op de WK.
Dus. Is het nou ook dan, kijk jij nou ook nog met speciale belangstelling naar je eigen nummers dan? Of ben je gewoon zwemfan in het algemeen?
Ik ben zwemfan in het algemeen. Maar ja, 100, 200 vrije zijn gewoon echt de allermooiste nummers die er zijn.
Mm-hmm.
Dus, ja. Cool.
Ik dacht wel, het laatste WK, nou, ik ben op zich wel op tijd gestopt. Want als ze 1,52 gaan zwemmen op de 200 meter, dan... Ja. Ik ben blij dat ik daar niet naast lag.
Zie je, jongens. Ja. Ik zwem zelf al in het bad in Amsterdam, mijn banen. Ja.
Zonder klok, ja.
Ja, precies.
Hey, en wat zijn, je zei net, Inge en Pieter waren mijn, dat was eigenlijk het moment dat ik mijn eigen Olympische awakening, zeg maar.
Ja.
En Usain Bolt in het stadion, ik kan me heel goed voorstellen hoe fantastisch dat is. Maar ben jij dan ook, ga je dan ook nu 3 weken sport kijken in Parijs? Of heb je, hoe werkt dat eigenlijk? Want je bent Olympisch kampioen. Word je dan nog uitgenodigd om langs te komen? Of heb je een speciale... Een eeuwigdurende toegang tot alles wat spelen is.
Nee, ik hoop dat iedereen nu ook goed luistert. Dat niemand, die mensen die meedoen aan de Olympische Spelen, kaarten kan regelen.
Ah. Oh ja.
Echt, het woord kaarten, echt, daar heb ik zo'n allergie voor. Want wij kunnen helemaal niks.
Mm-hmm. Nee.
Echt helemaal niks. Dat gaat echt, je moet er net bij zitten.
Dat was niet waarom ik het vroeg trouwens.
Nee, maar ik weet dat het echt, het is heel frustrerend. Want je wil gewoon dat je mensen kunt helpen. Maar je kan niks doen.
Nee.
Dus ook voor de vrienden en familie van Olympische sporters op dit moment.
Ja.
Val ze niet lastig met gedoe over kaarten, want ze kunnen niks voor je doen.
Nee. Kira Toussaint gaat ons niet aan kaarten helpen willen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee.
Nee, ja, ik weet je, ik zou het heel tof vinden als ik voor de NOS iets kan doen. Ik ben nu af en toe analist.
Ja. Leuke rol. Toch?
Ja, heel leuk. Ja, dat is echt dat is echt een hobby en dan je werken van maken.
Kijk,
ik weet niet hoe dat zal lopen, maar dat zou ik het allermooiste vinden. Natuurlijk, welk daarheen kan en mooie verhalen kan vertellen over races.
En welke andere onderdelen kijk je dan nog meer naar uit? Zeg maar buiten het zwemmen. Wat zijn sporten die je dan graag zelf volgt?
Atletiek vind ik heel leuk. Volleybal, handbal. Wat hebben we nog meer? Waterpolo.
Ja.
Ze groot zwemmen.
Precies.
Nou, weet je wat het is? Op de Olympische Spelen vind ik alle sporten leuk.
Ja.
Weet je, gewicht heffen vind ik ook geweldig om naar te kijken.
Ja, ja. Ja, dat
ik
is
hou ook heel
erg
van darten, ook al is het geen Olympische sport.
Nee, maar je bent een dochter van een kroegbaas.
Klopt, dus dan.
Dan snap ik wel waar die liefde vandaan. Ja.
Hey, en tenslotte, want je bent dus ook boekverkoper. En je bent voorzitter van de Nico Scheepmaker Beker. Dus de prijs voor het beste sportboek van het jaar. Als je nou nog één boekentip voor onze luisteraars hebt. Een al dan niet gerelateerde sportboekentip.
Ja, dan zou ik het beste boek dat ik vorig jaar gelezen heb. Heet Geloof in het Wild van Natasha Martin. En dat gaat over een antropologe die is een waar gebeurd verhaal. En zij doet onderzoek in een gebied in Rusland. En ze wordt daar gebeten in haar gezicht door een beer. En ze overleeft dat.
Mm-hmm.
En dan is haar instinct staat zeg maar echt helemaal aan. Dus er komt op een gegeven moment een traumahelikopter. En die hoort zij veel eerder dan de mensen die om haar heen staan. ze voelt heel goed, deze dokter is goed voor mij, deze dokter niet. En ze zou denken van ja, maar wat heeft dit met sport te maken? Heel erg dat je op je intuïtie moet racen en vertrouwen. Want jij weet donders goed wat, wat goed voor jou is.
Ja.
Dan kom ik ook voor lekker de haptonomie die ik erin gooi.
Ja. Ja, ja. Ja.
En dat moet je durven voelen en op vertrouwen. En dat boek vond ik echt vond ik waanzinnig daarover. Dat ik dacht, ja, dat zijn we gewoon, dat doen we niet meer.
Nee.
Te weinig in ieder geval.
Oké, okay. Hoe heette het, zei je?
Geloof in het wild.
Van?
Natasha Martin.
Okay.
Martin schrijf je.
Wordt genoteerd. Nienke?
Top.
Heel goed.
Het is ook niet zo dik, dus...
Dankjewel Femke dat je hier wilde zijn. Ik heb veel geleerd.
Zo, ja. Ja, precies.
Nou, graag gedaan. Dat was gezellig.
Vorig seizoen hebben we in ons Chef de Mission Museum steeds een sporter uit het verleden geëerd. Er zitten hele grote namen tussen.
Mm-hmm.
Nu doen we de afgelopen weken steeds iemand die je moet gaan bekijken in de loop naar Parijs 2024. Zodat jij als eerste kunt zeggen, ik kende die en die al uit het museum.
Ja.
En nou heeft hij goud gewonnen.
Mm-hmm.
Maar deze week doen we het even anders, Willem.
Ja, ja, we kunnen natuurlijk niet om Kelvin Kiptum heen. We noemden hem al een beetje in de inleiding. Maar dat was natuurlijk eigenlijk... we keken natuurlijk uit naar het duel Kipchoge-Kiptum in de straten van Parijs. Dat was waanzinnig geweest. Los van hoe verdrietig het is voor zijn geliefde en zijn vrouw en zijn kinderen, is het voor ons als sportkijkers ook verdrietig. Want dit is, ik had hier zeer naar uitgekeken. En door zo'n tragische ongeluk, zeg maar, gaan we een fantastisch sportmoment missen. Maar om nog één keer dan een eerbetoon aan hem te doen, zetten we hem in het museum, stel ik voor.
Voor Kelvin Kiptum en alle mooie races die we nog van hem hadden willen zien.
Ja, precies.
De luisteraars, die wisten ons ook weer te vinden. Deze week.
Ja.
We hadden het vorige week over Trinco Kane en over Dick Jaspers. Ja, als voorbeelden van sporters die jaren na data nog rent-free in ons hoofd leven. En we vroegen aan onze luisteraars wie dat voor hen dan waren.
Nou, dat maakte een hoop los.
Ja.
Dickie Palliama.
Ja, de badmintonner.
Ja. Bettine Vriesekoop.
Maar die vind ik dan nog best wel goed. Dus die snap ik wel dat hij voor in je hoofd hebt. Dickie Palliama was ook goed.
Dat is niet,
geen goud. Zo.
Nee, Bettine Vriesekoop is niet rent-free.
Nee. Je heeft gewoon de rent verdiend.
Maar. Vanessa Atkinson, zei die naam jou nog iets?
Nee.
Nee, mij ook niet.
Nee.
Ga ik even googlen. Carla Zijlstra.
Ja, zeker.
Ja. Mark Tuitert. Nou,
vind ik echt te groot.
Vind ik ook te groot. Olympisch kampioen bovendien.
Ja,
ook niet rent-free.
In het kader daarvan heb ik dus altijd nog wel de Noorse schaatsers uit de jaren 90.
Mm-hmm.
Rent-free in mijn hoofd. En dan
Grundenius.
Ja, en heb ik het niet over Kos, want Kos heeft het gewoon verdiend. Maar Atne Sundraal, Kjell Sturli.
Ook Olympisch kampioen, hè? Ja. Sundraal.
Ja, maar ik hoorde ook altijd nog de speaker dan zo. Kjell Sturli, Norge.
Ja.
Dat hoorde ik er nog steeds. Dat zit er gewoon altijd in. Zeg maar.
Ja.
Jeroen Straathof, de schaatser, werd ook nog genoemd.
Ja,
ja.
Ook nog meegedaan aan de Paralympische Spelen, volgens mij.
Ja. Ik heb ooit nog een handtekening van Jeroen Straathof gekregen. En het is een vrij gênant verhaal dat we een clinic hadden voor basisschoolkinderen in Friesland op Tialf. En dat Rintje Ritsma en Jeroen Straathof er waren. En die schaatsen heel rustig rondjes. En dan kon je gewoon naast ze gaan schaatsen en een handtekening van ze vragen. Maar ik was een heel slechte schaatser. Heel slecht. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck it, zo kom ik er nooit bij. Toen ben ik gewoon tegen de stroom in zo richting Jeroen Straathof gegaan.
Lijkt me niet helemaal dan op een schaatsbaan.
Nee, toen werd ik van het ijs gehaald. Maar ik heb wel mijn handtekening. Ja.
Oh, mooi. Nienke, waar kun je naar uitkijken de komende week? Waar gaan wij naar kijken?
Ja, het WK zwemmen is nog gaande. Net als het WK waterpolo, ook in Doha.
Ja, maar daar ga ik niet meer naar kijken hoor.
Nee, waterpolo. Nee, we willen gewoon alleen die Nederlanders. Nee, dat is niet waar. Maar ik snap het.
Nog steeds in het toernooi, hè?
De waterpolo's. Ja,
ze
maar
nog steeds. Kom op, je moet ze ook steunen in de...
Hey, ik haak weer aan in Parijs.
Wauw.
Weet je hoeveel we moeten kijken? Ja, wat hierna nog komt. Want er is ook nog de Hockey Pro League in India en de ABN AMRO Open in Rotterdam. Moet keuzes maken. Als we niet voor de winst gaan.
Ja, ik neem de waterpolo voor mijn rekening.
Dat is heel goed.
Dat is goed.
Nou, dan
kan
Willem gaan kijken naar het EK gewichtheffen. Oh ja,
we hadden het er net over.
Ja.
Ja, want we hebben meerdere Nederlandse deelnemers aan het EK. Waaronder, die ik volg al een tijdje op Instagram. Dat is ook echt een volgtip. Nikki Leubik, zegt die naam jou iets? Oud, voormalig turnster die zich heeft omgeschold tot gewichtheffer.
Oh, jawel.
Ja.
Ja.
En die werd vorig jaar als Europees kampioen onder 23. Dus dat is one to watch, zou
ik
zeggen.
One to watch. Dit is een andere tijden sport in de making.
Ja, maar dat is heel leuk. Dus ik dacht, want dit is ook zo uit mijn comfortzone om gewicht heffen te kijken. Maar ik dacht, dit is dus het moment om even aan te haken. Zodat je straks kunt zeggen, die Nikki Leubik had ik bij het EK al gezien.
Ja, we zijn nu al de zusjes de Brouwer watchers. Maar ik denk dat wij ook Nikki Leubik watchers
zijn. Zou zomaar eens kunnen.
Ja, dit was hem weer. Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw chefs de Mission Willem Dudok en Nienke de Jong. Vandaag met als speciale gast Olympisch kampioene en thans boekverkoper Femke Heemskerk.
Ja, bij Atheneum toch? Kunnen we
Arterium. Maar dat is onderdeel van Atheneum.
Ja. Okay.
Grote dank dat je hier was. Hartstikke fijn.
Mm-hmm. Ja, deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Dank weer aan de sponsor van deze aflevering, NordVPN.
Ja, laat van je horen. Wil je nou reageren op deze show? Of ons bijvoorbeeld een Olympisch onderwerp tippen dat we echt moeten behandelen voordat de Spelen straks beginnen? Volg ons via @chefsdemission op Instagram. Net zoals bijvoorbeeld zwemster Kira Toussaint.
Ja, en heb je weer met plezier geluisterd naar deze aflevering? Tip Chefs de Mission dan vandaag eens even aan een paar van je medesportliefhebbers. Want dan kun je meteen lekker samen doorpraten over al die lekkere verhalen van ons en Femke Heemskerk. En er zelf ook nog wat herinneringen aan toevoegen. En dat is echt keileuk, zeg ik nou maar.
Het is toch de week van carnaval. Ja, zeg, gooit precies. Keien. Ja, tuurlijk. Volgende week zijn we er even niet vanwege een korte, maar o zo verdiende vakantie van Willem.
Jazeker.
Maar de week erop keren we terug in vol ornaat. En tot die tijd staan er nog zat mooie afleveringen uit ons archief voor je klaar. Want als je dit gesprek nou mooi vond, luister dan bijvoorbeeld ook eens even naar ons gesprek met Bas van der Goor. Een van de lange mannen die Olympisch kampioen volleybal werd in Atlanta 1996. Zeker weten dat je daarna nooit meer hetzelfde naar volleybal kijkt.
Met de Olympische groetjes van uw chef de mission en tot over 2 weken.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.